Ooit had ik zelf een inbraakalarm gemaakt en onderdeel daarvan was als je op de deurbel drukte, dat behalve de bel ging er het geluid van een hardplaffende grote hond te horen was op een grote luidspreker. Ik had dat speciaal opgenomen bij een kennis van mij. Op de tweede dag dat ik het systeem in gebruik had, ging de deurbel. Goedemiddag meneer, ik ben van de gemeente en ik kom de hondenbelasting controleren. Ik had heel wat uit te leggen. Dit is Daily Minutes PS, een bijdrage over populaire wetenschap in de ruimste betekenis. Ik vertelde gisteren dat ik er eraan moest wennen om mijn eigen geluid op de koptelefoon terug te krijgen. En we moeten vandaag toch maar oefenen. Als ik er last van krijg, dan zijn ik gewoon heel zachtjes. Eens kijken of dat goed gaat. Dit is deel 2 van de serie Verzamelwoede van de databrokers. In deel 1 heb ik verteld over wat databrokers interessante informatie vinden en hoe ze deze informatie proberen te krijgen. De gevolgen van deze honger naar gedetailleerde informatie over iedereen, die kunnen heel groot zijn, wat extra pijnlijk is als de gegevens die zijn bewaard tot de verkeerde conclusies leiden. Ik zet de koptelefoon af. Het kan bijvoorbeeld gebeuren dat je geen nieuwe verzekering kunt krijgen omdat een nieuwe maatschappij dit weigert. Of je moet veel meer betalen dan anderen. Leningen kunnen geweigerd worden. Het kan eventueel er ook toe leiden dat je bepaalde vergunningen niet krijgt, bijvoorbeeld om een bedrijf te beginnen. Internet heeft grote gevolgen en bepaalde beslissingen bij het begin van internet, dus net voor de internetbubbel rond het jaar 2000 barstte, vooral. De verwachtingen in die tijd waren zeer hoog gespannen en niemand wilde de boot missen. Het gevolg was dat een aantal dingen zeer goedkoop werden aangeboden of zelfs gratis. Dit had met name grote gevolgen voor het verschijnen van kranten en ander nieuws en voor de tijdschriftenmarkt. Dat speelde niet alleen in Nederland, maar wereldwijd. In het optimisme dat dingen uiteindelijk wel geld zouden opbrengen, werden een aantal dingen gratis weggegeven. Dat is mooi voor wie wat krijgt, maar het schept ook verwachtingen. En iets wat je een paar jaar lang gratis krijgt, daar krijg je alleen moeizaam de handen voor op elkaar als je er daarna geld voor wilt vragen. Ook dit had een aantal gevolgen. Bijvoorbeeld werd er naar verschillende of naar andere manieren gezocht om aan geld te komen. Een website is hartstikke duur. Nou ja, hartstikke duur, maar zeker als daar veel bezoekers komen. Ik heb bijvoorbeeld geregeld gekeken of het mogelijk was, nu dus, in deze periode, om op kleine schaal een videoplatform op te zetten dat vergelijkbare mogelijkheden biedt als YouTube heeft. Dat blijkt, zelfs voor video's voor mij alleen, hartstikke duur te zijn, zodanig dat het niet haalbaar was. Tegenwoordig heb ik een wat meer bescheiden mogelijkheid, dat is via Mastodon. Sinds een paar maanden ben ik dan ook gestopt met de meeste video's op YouTube zetten. Ik zet ze daar neer. Ik doe het nu op Mastodon, tenzij er een aanleiding is waarom dat niet kan of dat het op een andere manier beter gaat. Het is niet zo dat YouTube, zeker het moederbedrijf, je geen kosten aan heeft. Die zijn door de grote schaal echter wel lager dan mijn kosten voor een kleine server. Maar zelfs een klein deel van dat bedrag is per abonnee toch nog redelijk wat. En dat moet toch opgehoest worden. En ze willen natuurlijk ook nog wat eraan verdienen natuurlijk. Want anders dan is het snel afgelopen met de pret. Een deel van het geld komt binnen in de vorm van de verkoop van gegevens van abonnees ten behoeve van advertenties of andere geïnteresseerden. Ze worden dus ook aan anderen doorverkocht. Bij advertenties kun je stellen dat er nog wel een legitiem belang bij is, ook voor degene over wie de gegevens bewaard worden. Je krijgt dan geen advertenties te zien die voor jou niet interessant zijn. Voordat er internet was, was er een incident met zoiets met een apotheek in de VS. Dan moet ik zeggen dat apotheken in de VS een beetje anders zijn dan hier. Hier worden apotheken tot het systeem van de gezondheidszorg gerekend grotendeels, maar in de VS zijn het commerciële bedrijven met alle eigenschappen van zo'n bedrijf. Reclame voor medicijnen op recept zijn hier bijvoorbeeld niet toegestaan, maar in de VS wel. De betreffende apotheek waar het hier over gaat, die zocht naar nieuwe wegen om zijn producten te verkopen en die bedacht toen iets wat op zich slim is. Hij ging bijhouden wie welke medicijnen kreeg en hoe het gebruik van die medicijnen was en daar kon hij handig gebruik van maken voor bijvoorbeeld klantenbinding. De apotheker deed een aantal dingen. Bijvoorbeeld stuurde hij vrouwen die met de anticonceptiepil stopten een felicitatiepakket met felicitaties voor het heugelijke feit dat er een babyopkomst was. Inclusief dingen als babyspeeltjes, een knuffel en een paar handige producten die hij zelf kon leveren. Een mooi gebaar, nietwaar? En bij de meeste ontvangsters van het pakket viel dit in goede aarde. In een paar gevallen ging dit echter mis. Een vrouw stopte bijvoorbeeld met de pil omdat ze ondanks gebruik van de pil toch zwanger was geworden. Ze had het pas gemerkt toen ze, wat niet door de pil veroorzaakt werd, een miskraam had gehad. Waarop de huisarts haar had geadviseerd om de pil een paar maanden niet te gebruiken, maar een ander voorbehoedmiddel in plaats daarvan. pijnlijk om in zo'n situatie een dergelijk felicitatiepakket te krijgen. Een andere vrouw was geopereerd waarbij haar baarmoeder was weggehaald. Verder was er een meisje van 16 uit een streng religieus gezin van wie het de geheimgehouden relatie was stukgelopen. En nu kreeg ze het pakket met in een brief de uitleg dat dit was omdat ze gestopt was met de pil. Terwijl het haar vader was die toen ze niet thuis was het pakket in ontvangst nam en openmaakte. Dit soort ongelukken gebeurt met de huidige gegevensverzameling niet vaak meer. De gegevens die inmiddels over vrijwel iedereen verzameld zijn, die zijn daar te gedetailleerd voor. Maar de ontsporingen die er heel af en toe zijn, die zijn wel groter dan wat ik hier omschrijf. Op zich ben ik niet tegen gegevensverzamelen, maar ik wil wel graag zelf bepalen aan wie ik dat soort vertrouwelijke en intieme gegevens geef. En dat zijn in alle gevallen mensen met wie ik al langere tijd in enige mate bevriend ben. En geen commerciële bedrijven die deze gegevens in hun belang gebruiken. Behalve dat het gratis weggeven van dingen waar eigenlijk voor betaald had moeten worden, de datahonger van de machtige bedrijven heeft veroorzaakt, heeft dit er ook voor gezorgd dat het aantal betaalde journalisten in de periode van 2000 tot 2010 spectaculair is teruggelopen. Dit kon achteraf wel eens de grootste fout van de afgelopen honderden jaren geschiedenis gaan worden. Door het gratis weggeven van nieuws verdwenen bijna overal de lokale kranten en andere lokale nieuwsmedia. Daarbij verdween ook de controle door de pers op lokale en provinciale politiek. En dat gebeurde in een periode dat er veel ervaren politici uit de politiek verdwenen in Nederland door de opkomst van in veel plaatsen nieuwe lokale partijen die nog geen traditie hadden en waar relatief vaak nieuwe politici zaten zonder enige ervaring. Waar vroeger in Nederland de verantwoordelijkheid voor het nieuws gedeeld werd door een heel groot aantal kleinere en grotere kranten, zijn er nu enkele grote mediabedrijven die behalve het belang van de nieuwsconsument ook veel oog hebben voor de aandeelhouders van het bedrijf die politiek en nieuws minder belangrijk vinden, maar de dividenden die ze ontvangen wel. Niet dat het in de decennia daarvoor allemaal prima in orde was. In de jaren 60 bijvoorbeeld kwam er lange tijd bij de VARA geen VVD-politicus aan het woord in een programma als Achter het Nieuws. En als dat wel dreigde te gebeuren, dan werden er kamervragen gesteld. Maar het laatste programma Achter het Nieuws was wel het eerste programma op televisie waar in de tweede helft van de jaren 60 precies dat gebeurde. Een VVD'er die aan het woord kwam. Maar in de periode daarvoor kwamen bij een socialistische omroep alleen socialistische politici aan het woord en bij de NCV alleen confessionele. En dit was bij de andere omroepen ook zo, hoewel er ook een paar andere waren. De AVRO had vanaf het begin al de A van algemeen in de naam, maar ze werden ook niet altijd helemaal kleurloos. De volgende aflevering verder en dan gaat het weer over de verzamelwoede van de databrokers zelf. De bijdrage van vandaag was een eigen tekst. Daily Minutes PS is copyright Peter John Productions. Titelmuziek is van Blasco, Creative Commons 2.0. Daily Minutes PS is te vinden op internet, maar is ook elke avond rond 7 uur te beluisteren op Radio Theepot op 918 kHz.
Voor AI-stemmen gebruiken wij meestal die van 11labs.io.